Dit zijn de Topsport Topics Highlights. Als team lezen we heel veel artikelen over training en prestatie. In deze podcast pikken we de hoogtepunten van de afgelopen maanden eruit om samen aan tafel te bespreken. In deze aflevering hebben we het over het nut van sporthorloges voor topsporters, de invloed van een slechte nacht op je sportprestatie en de laatste inzichten rondom hydrogels.
Wat ik zie, en het verbaast mij, ik loop in de loei van een horloge onder pols de wedstrijden. Waar is dat voor?
Topsport Topics Podcast.
Welkom bij de vijfde?
Ik denk de
Topsport Topics Highlight.
Vijfde inmiddels?
Vierde, denk ik.
Ik ga ook voor vierde.
Oké,
de vierde. Het is wat anders dan gewoonlijk, want Herman IJzerman heeft ons verlaten. En ik neem het over van Herman. Ik ben Kees Vervoorn. En het zal verder aangesproken worden als Kees door iedereen, neem ik aan. Het wordt denk ik een heel interessant half uurtje als het gaat over waar we het over gaan hebben. Maar ik wilde eerst eens even vragen, Ellen, hoe is het met je?
Het is prima, ja. Mooie zonnige dag in Utrecht.
En we zitten binnen, dus tot zover de zonnige uren. Maar,
De afgelopen weken zijn natuurlijk ontzettend leuk geweest. Hoe kijk jij terug op de EK-spelen in München? Wat heb je meegekregen van de sport? Zie je dingen terug die wij hebben aangeleverd?
Ja, dat is altijd moeilijk, hè, om dingen terug te zien die wij hebben aangeleverd. Maar ik vond het wel echt een feestje met al die verschillende sporten bij elkaar in München. Dat was heerlijk om te kijken.
Hoe kijk jij tegen het Europese de kampioenschap aan, wat een soort festivalkarakter had?
Nou, ik vind het wel echt een mooi feestje. En ik denk dat de Nederlanders ontzettend goed gepresteerd hebben. Dus ook wel weer voor atletiek extra aandacht. Dus alleen maar positief.
Femke Bol, sportvrouw van het jaar?
Ik vind van wel.
Maar daar kunnen we natuurlijk de hele middag. Want wat natuurlijk de eerste slag is naar waar ik het over wil hebben. Het was 30 graden, 35 graden, 38 graden. 's nachts 28 graden, 27 graden. Slapen. Wat doet dat met je? Als je in die temperatuur moet slapen, terwijl je wel moet presteren. Je kan de airco niet aanzetten of wel. Maar wat is jouw bevindingen daarover? Je hebt daar een stukje over geschreven. Hoe kijk jij daar tegenaan, Nicky?
Ja, je hebt het natuurlijk, als je het hebt over slaap, hitte, presteren in de hitte, dan heb je natuurlijk weer met ontzettend veel verschillende factoren te maken die allemaal natuurlijk invloed hebben op je sportprestatie. En ik heb recent een samenvatting geschreven over een studie naar het effect van slaapduur op sportprestaties en met name een korte slaapduur. Dus op het moment dat sporters minder dan 6 uur slapen per 24 uur... in hoeverre beïnvloedt dat nou de sportprestatie. Daarbij hebben ze gekeken naar verschillende type inspanningen. Dus wat is het effect op een duurprestatie? Wat is het effect op een krachtprestatie? En daar hebben ze een overzicht van gemaakt, onderzoekers uit Australië.
Het is vanuit heel veel hoeken aangevlogen. Maar wat moeten sporters grosso modo gewoon per nacht slapen?
Nou, het advies luidt voor volwassenen om gemiddeld genomen tussen de 7 en 9 uur te slapen. En bij jongvolwassenen ligt dit over het algemeen iets hoger. En het lijkt er zelfs op dat het voor sporters ook rond die 7 tot 9 uur in ieder geval moet liggen. Het verschilt uiteraard per persoon hoeveel slaap iemand echt nodig heeft. Dus dat wisselt echt per persoon. Maar vaak wel in ieder geval die 7 tot 9 uur wordt aanbevolen.
En als je nou duursport versus krachtsport bijvoorbeeld doet, is dat geld dan hetzelfde? Of kan een krachtsporter gegeven het type inspanning langer met minder slaap om toch goed te presteren? Of hoe moet ik dat zien?
Ze hebben dus in deze specifieke studie gekeken wat nou als sporters dus een hele nacht niet slapen of echt korter dan 6 uur. In hoeverre verslechtert dan de sportprestatie? En met name de duurprestatie gaat achteruit als sporters korter slapen dan die 6 uur. En dat gaat zelfs ook al op als sporters een nacht iets minder dus slapen. En eerder was al wel bekend van, goh, als sporters gewoon langdurig slaaptekort hebben, heeft dat negatieve gevolgen voor hun sportprestatie. En in deze studie tonen ze aan dat dat dus ook al opgaat als ze dus een nacht iets minder slapen. Dus minder dan die 6 uur.
En hoeveel scheelt dat dan in je prestatie als je 1 nachtje 6 uur maakt in plaats van 8 uur?
In deze studie hebben ze dat zo specifiek niet bekeken. Dus moeilijk om daar echt een percentage aan te
halen. Het was een overzichtsstudie, denk ik, hè?
Ja.
Ja, precies. Dus dat komt geen percentage of aantal minuten of uren komt eruit?
Nee, in dit geval gaat het wel vaak om enkele procenten. Dus dat kan wel net het verschil zijn tussen een gouden medaille of een vierde plek, om het zomaar
te noemen. Een achtste plek?
Ja, nou ja, absoluut.
De verschillen zijn klein natuurlijk.
Dat is zeker waar. Maar gelukkig voor krachtsporters lijkt het effect van een iets kortere nacht niet direct negatief. En zij kunnen dus redelijk goed nog hun prestatie op peil houden als ze dus een nacht iets minder lang slapen.
Hoe kijk jij dan aan, vanuit dat perspectief, Tour de France renners die willen graag eigenlijk niet de gele trui hebben, want met alle plichtplegingen bij die trui kom je pas uiteindelijk als gele truidrager laat midden in de nacht, diep in de nacht in bed, terwijl je de dag erop weer 100, 200 kilometer moet fietsen om die trui te behouden. Zou je een advies hebben naar organisaties daaromtrent als het gaat om slapen?
Als je goede prestaties wil waarborgen, dan zou slaap zeker prioriteit moeten hebben. En zou je misschien kunnen nadenken om die plichtplegingen toch op een andere manier in te richten. Maar in dit geval is het ook wel leuk dat ze in deze studie specifiek hebben gekeken van wat doet nou ook het moment van naar bed gaan en daadwerkelijk ontwaken. Wat is daar de invloed van op de sportprestatie? En wat je in deze studie terugziet, dat wanneer sporters later naar bed gaan dan gewoonlijk, maar op dezelfde tijd opstaan, dat een minder groot negatief effect heeft dan wanneer sporters dus vroeger opstaan dan normaal gesproken, maar op dezelfde tijd naar bed gaan. Dus die laatste uren slaap lijken dus heel cruciaal om je sportprestatie op peil te houden.
Hey, en die sporters die kampen natuurlijk allemaal met wedstrijdspanning. Ik bedoel, de volgende dag heb je een belangrijke wedstrijd en je gaat slapen en je hoopt eigenlijk dat je gewoon goed een oog dicht doet. Maar ik kan me ook voorstellen dat er gewoon mensen zijn die standaard voor een wedstrijd minder goed slapen. Wat zou je aan zulke mensen adviseren?
Het is natuurlijk altijd lastig om mensen met slaapproblemen het advies te geven. Goh, je presteert mogelijk misschien slechter als je een nacht iets minder goed slaapt. Mm-hmm. Maar in dat geval is het altijd goed om aan je slaaphygiëne te denken. Dus denk aan adviezen van zorg voor een goede temperatuur, zorg voor voldoende ventilatie, lekker beddengoed. Probeer ritme aan te houden bij je slaap. Dus ga op dezelfde tijd op bed, probeer op dezelfde tijd op te staan als normaal gesproken. Dus dat soort adviezen.
De randvoorwaarden eigenlijk optimaliseren.
Ja, precies. Ja.
Later naar bed gaan, dezelfde tijd opstaan, heeft minder effect dan zelf tijd naar bed gaan en vroeger opstaan.
Ja, klopt.
Tegenwoordig met die mondiale televisie, grote toernooi Olympische Spelen, worden finales 's ochtends gehouden, worden series 's avonds gezwommen, gelopen of geroeid. Dat is dus in feite niet goed voor de prestatie.
Dat heeft in ieder geval gevolgen voor de prestatie. En sporters kunnen daar zelf ook wel een rol in spelen door bijvoorbeeld hun biologisch ritme, dus het 24-uurs ritme, daarop aan te passen. Er zijn ook wel studies bekend dat voor verschillende sportprestaties is met name het einde van de middag een optimaal tijdstip om te presteren. Omdat vaak je lichaamstemperatuur dan ook iets hoger is. En sporters kunnen door bijvoorbeeld ook eerder op te staan of bijvoorbeeld later naar bed te gaan, kunnen zij ook wel het een en ander doen om hun ritme te verschuiven en daarmee ook hun...
En trainen op het moment dat je je wedstrijd hebt.
Ja, dat is ook een hele goede tip inderdaad. Om alvast in dat ritme van dat prestatiemoment te komen. En dat wordt natuurlijk heel lastig op het moment dat sporters voorrondes moeten zwemmen. Bijvoorbeeld een halve finale en een finale. En dat vindt allemaal op een ander tijdstip plaats. Ja, dan is het in de voorbereiding kan het natuurlijk lastig zijn om je al voor te bereiden op de finale als je daarvoor nog de andere rondes moet zwemmen.
Als je de finale nog moet halen.
Ja, precies. Ja.
En als je nou de verhalen een eigen matras meenemen?
Ja, daar wordt steeds vaker over gesproken. En dat is ook wel iets, als sporters dat prettig vinden, dan is dat zeker iets om mee te nemen. En voor sommige sporters zal dat ook niks uitmaken. En dan kunnen ze net zo goed op het matras ter plekke slapen.
Je hebt tegenwoordig allemaal gadgets, wearables, horloges, om dit soort dingen te monitoren, te kijken, et cetera. Er is het tweede onderdeel van ons gesprek eigenlijk.
Dat is echt een mooi bruggetje, dit.
Ja.
Natuurlijk, dat moet je proberen te vinden, maar opgeregeld. Ik herken dat ook wel. Je kan op een horloge tegenwoordig zien of je goed geslapen hebt, of je genoeg geslapen hebt. Het geeft adviezen over hoe je de volgende keer moet slapen.
Hoe diep je geslapen hebt.
Nou ja, Ellen, jij weet daarvan. Steeds meer atleten, maar ook coaches gebruiken dat. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, al die wearables. Ja, ik kwam een heel interessant artikel tegen, vond ik zelf, van Kobe Houtmeijers en collega's uit België. En dat ging eigenlijk over de zin en onzin van wearables, maar eigenlijk op een iets hoger niveau dan meet het wat het moet meten, zijn het betrouwbare gegevens, et cetera. Maar dat ging echt over, zijn we met al die technologie al zo ver dat we uiteindelijk zo'n horloge beslissingen voor ons kunnen laten nemen? Blijven de beslissingen toch echt bij de expertise van de coach? Dus dat vond ik interessant om te lezen.
En wat was de uitkomst?
En daar kwam, of zij vonden inderdaad dat...
Eigenlijk is de vraag, wordt de coach overbodig?
Ja, inderdaad. Okay. Ja. Nou ja, zij zien dat wel in de toekomst ooit gebeuren. Met een beetje als argument, kijk, als je kijkt naar andere technologieën. Bijvoorbeeld, we kunnen zelfrijdende auto's maken tegenwoordig. Je zorgverzekering die weet precies hoeveel premies ze jou moeten laten betalen om er zelf niet op achteruit te gaan. En uit veel van dat soort velden zien we ook dat uiteindelijk beslissingen van technologie beter zijn dan beslissingen van mensen. Dus zij zeggen van ja, waarom kan dat in de sport niet ook? Waarom kan je horloge niet op een gegeven moment gewoon jouw trainingsschema bepalen en bepalen wat goed voor je is en wat niet? Maar daar zijn we nog lang niet.
Dus dat, maar dat heeft mede dat te maken met het feit dat dat het sporthorloge geen arm om je schouder kan leggen. Het is de hele menselijke component. Het is gewoon heel objectief meet en concludeert.
Ja, klopt, ja.
En de aanname is misschien ook wel een beetje dat sporters machines zijn.
Nou ja.
En dat is natuurlijk ook niet...
Dat is niet helemaal het geval.
Nee, gelukkig maar. Maar
ja.
Even een zijstapje.
Ja.
Femke Bol.
Ja.
Wordt een fantastische EK achter de rug. Maar wat ik zie, en het verbaast mij, in een sport waarin je probeert alles zo goed mogelijk te maken, loopt met een loei van een horloge onder pols.
Ja.
De wedstrijden, waar is dat voor?
Ja, in een interview heeft ze een keer aangegeven dat haar coach had geadviseerd om zo'n sporthorloge te gaan dragen. Om onder andere te meten aan de hand van de hartslagvariabiliteit. Of ze klaar is om een zware training te doen of niet. Of dat ze beter wat rust kan gaan nemen. Nou ja, dat is iets wat veel sporthorloges claimen te kunnen aangeven. En in de praktijk blijkt dat toch wel ietsje moeilijker te liggen dan dat zo'n sporthorloge dat precies kan zeggen. Maar je kunt met zo'n horloge natuurlijk wel heel veel data verzamelen en daar als coach proberen wat patronen en verbanden in te ontdekken. Die je kunnen ondersteunen bij beslissingen over het wel of niet doen van een zware training die dag bijvoorbeeld.
Maar ik heb het hier over finale EK.
Ja, ik weet niet waarom ze daarvoor gekozen heeft om dat zo te doen. Maar aan de andere kant gaan datasets er over het algemeen wel op vooruit als ze zo compleet mogelijk zijn.
Ik kan me voorstellen, dus onder de meest zware of de meest challenging omstandigheden, in dit geval de finale van de EK,
ja,
dat je data verzamelt om weer je programma te verbeteren.
Ja,
zo.
Precies.
En je wil natuurlijk ook weten hoe je lichaam dan reageert in zo'n situatie.
Maar als je even de stemming achter deze tafel neemt, het horloge als vervanger van de coach, WP?
Ik ben daar zeker niet voor, nee. Omdat veel van die horloges en andere wearables, je weet ook gewoon niet wat er voor algoritmes en formules achter schuil gaan. Ik heb zelf een Garmin. Mijn Garmin feliciteert me iedere keer met mijn VO2 max van 55. Nou, ik ben een sportief iemand, maar een VO2 max van 55, dat lijkt me toch ook wel een klein beetje overdreven. Dus ik heb het idee dat er op veel van die dingen nog wel een foutmarge zit. En ja, het is ook moeilijk om erachter te komen van hoe komen de waarden die daaruit komen, hoe komen die dan tot stand?
Want die algoritmes zijn het geheim van de smid.
Ja, dat is vaak echt een black box. Dat is ook moeilijk te achterhalen. Die geven ze ook niet zomaar weer. En natuurlijk, met hoe meer data er komt, hoe nauwkeuriger ze ook die algoritme kunnen aanscherpen. Maar daar blijft natuurlijk altijd een foutmarge in zitten. Ja. En ieder individu is natuurlijk een eigen
uniek
persoon. En op basis van een complete dataset proberen ze toch iets te zeggen over een individu. En dat is direct, denk ik, ook het lastige. En het lastige ook van het samenspel tussen data en coach.
Een aantal functies komen op al die horloges terug.
Ja.
Welke variabelen zijn op dit moment dan wel gewoon goed te gebruiken?
Nou, de hartslagfrequentie Die is nog altijd beter als je een borstband bij je horloge gebruikt. Maar dat kun je heel, heel goed meten.
Maar in rust alleen of ook tijdens inspanning?
Tijdens de inspanning ook wel met zo'n...
Met een borstband.
Met een borstband. Ja, of je hebt tegenwoordig ook een...
Volgens mij is polsmeting tijdens inspanning wat minder...
Ja, dat is wat minder nauwkeurig. Maar je hebt tegenwoordig ook van die banden die je om je arm kunt doen. Wat ook alweer beter is dan om je pols.
Ja.
En ja, bovendien, die technologie gaat heel snel vooruit. Dus dat zal wel redelijk goed zijn. GPS zit er natuurlijk op. Ademhalingsfrequentie, zuurstof, saturatie, temperatuur. De vraag is een beetje wat je met die laatste gegevens precies zou willen doen. Maar dat is een beetje de technologie die erin zit.
Want wat is het idee dat zo'n wearable zulke soort gegevens verzamelt? Ik draag dan zelf altijd een Fitbit en dan zie ik ook inderdaad die zuurstofsaturatie. En dan denk ik, het zal wel.
Nou ja, dat zou misschien voor hoogte training nuttig kunnen zijn. Of als je corona hebt.
Nou ja, en er zijn natuurlijk ook verschillende populaties die met een Fitbit omlopen. Hè. Kijk, je hebt mensen zoals jij, natuurlijk in de bloei van hun leven super sportief. Maar ook mensen die ouder zijn, die met andere ziektebeelden kampen, zoals diabetes, COPD. En daarbij is zuurstofsaturatie van het bloed natuurlijk wel een belangrijke
Maar goed, dan
factor.
Moet je wel weten of het natuurlijk nauwkeurig gemeten wordt.
Ja, zeker. Dat is een
en wordt het nauwkeurig gemeten? Hoe is de betrouwbaarheid van dit soort horloges en de variabelen?
We weten dat die hartslagmetingen best oké zijn. GPS natuurlijk ook, waarvoor het meestal gebruikt wordt, prima nauwkeurig genoeg. En die andere variabelen, zoals inderdaad die zuurstofsaturatie, dat is vrij nieuw. Dus daar is nog niet echt onderzoek naar gedaan.
Dat geeft aan dat er een deel van wat er gemeten wordt redelijk betrouwbaar is. En een deel is wat minder betrouwbaar of in een fase waarin het nog verbeterd zou kunnen worden door technische ontwikkelingen of progressie. Maar dat impliceert in feite dat je... Net zoals dat je als trainer frequentiemeter hebt, een stopwatch hebt en vragenlijst waarmee je een beetje de gesteldheid van je sporter in beeld kunt brengen. Ja. Dat zo'n horloge ondersteunend kan zijn aan het trainingsproces. En dat de trainer uiteindelijk eindverantwoordelijk blijft als het gaat om het nemen van beslissingen.
Ja.
Zeker grote beslissingen in veranderingen of aanpassingen in een training.
Ja, want we hebben het tot nu toe inderdaad gehad over het kunnen die... sensoren alles nauwkeurig meten. En hoe zit het dan met opslag en weergave? En
eigendom, maar dat is een heel ander verhaal.
Die data. En eigendom, dat is inderdaad wel een ding, de privacy. Maar goed, zelfs als dat allemaal in orde zou zijn... zeggen die auteurs van het Belgische artikel van... zelfs op het gebied van data-analyse zijn we nog niet zo ver... dat zo'n sporthorloge echt een beslissing van de coach kan overnemen. Want... dan zou je eigenlijk een soort van voorspelling moeten kunnen doen. En verbanden moeten kunnen leggen. En dat gaat op het moment nog niet. Dus op het moment is het inderdaad gewoon ter ondersteuning aan de beslissingen van de coach.
En over 20 jaar, waar gaat het naartoe, denk je?
De vraag die ik wilde stellen.
Ik vind het dus wel een hele interessante ontwikkeling. Omdat het volgens mij wel interessant is om heel veel dingen te meten. En daar echt slimmere analyses op te doen dan dat we tot nu toe doen. Want zoals die auteurs ook zeggen in het artikel van... menselijke beslissingen zijn altijd onderhevig aan bias, dus aan vooroordelen. En beslissingen van machines zijn dat niet.
Ja, exact. Ja.
Dus daarom kan het wel de sport mogelijk naar een hoger niveau tillen.
Als we het dan hebben over kwaliteit van coaches... zou je dit soort ontwikkelingen mee moeten nemen in de opleidingen van coaches... zodat die zich er beter toe kunnen verhouden met het beeld over 20 jaar... Maar zou je ook een advies kunnen geven... jongens, neem dit mee in trainersopleidingen. Zeker de hoogste opleidingen die er zijn. Want anders mis je de boot.
Ja, maar dat is denk ik ook heel moeilijk. Omdat die technologie zich zo snel ontwikkelt. Ik weet niet wat jij ooit tijdens een coachopleiding geleerd hebt. Maar dat is zo...
Hard zwemmen, niet kletsen.
Dat is zo
achterhaald.
Dat is zo snel weer achterhaald. En dat geldt helemaal voor die technologie. Dus ik denk eigenlijk niet dat dat mogelijk is. Ik denk ook niet dat het per se de taak van de coach is om zich daar heel hard in te verdiepen. Maar je wil eigenlijk gewoon per programma of per team daar een goede data-analyst op hebben.
Nou ja, helder. Dus in feite, jij vroeg het net volgens mij, Nicky, wat is de boodschap dan? Neem een data-analyst in dienst.
Ja. Dat denk
of
ik
maak ze vast onderdeel van het trainingsproces op elk niveau?
Ja, liefst wel.
De laatste wat we eruit willen lichten is een artikel of even praten over hydrogel.
Ja.
Wat is dat, WP?
Nou, laten we eventjes vooropstellen. Dit is niet een artikel wat ik zelf, of tenminste een samenvatting die ik zelf geschreven heb. Tegenwoordig hebben we ook een gastauteur, Jurgen van Tevelen. Dus ik ga eigenlijk een beetje pronken met andermans veren vandaag. Dus vandaar even de credits voor hem. Maar hydrogel, ja. Veel hardlopers die kampen met maag- en darmproblemen. Zeker als ze op langere afstanden gewoon een flinke intensiteit willen lopen. En dat komt omdat dan de maaglediging in probleem komt. Dus je maag raakt via een vast tempo raakt die eigenlijk leeg. En als je in één keer hoge inspanning gaat leveren, dan is het idee van er blijft wat meer in je maag achter. Dat zorgt ervoor dat als je aan het hardlopen bent, dat je dan gaat klotsen. En zeker als je dan tijdens zo'n hardloopinspanning dat je ook nog extra koolhydraten erbij gaat gieten om je inspanningsniveau te kunnen handhaven, dan kun je daar last van krijgen.
Van een klotsende maag in feite.
Van een klotsende maag.
Ja.
Nou, maar, dankjewel. Komt de hydrogel. De hydrogel, daarbij is zeg maar aan een koolhydraatrijke drank zijn pectine en alginaat zijn toegevoegd. En die twee bestanddelen die zorgen ervoor dat in de maag een hydrogel gevormd wordt.
Oh, okay.
Waardoor die maaglediging dat die toch nog ondersteund wordt eigenlijk. En de koolhydraten makkelijker opgenomen kunnen worden in de dunne darm. En het idee is dan dat daardoor je minder maagklachten hebt en dat je ook betere prestaties kunt wegzetten.
Want ik begreep wel dat de uitkomst van het onderzoek waar wij het over hebben wat contrasteerde met de uitkomst van eerder onderzoek.
Klopt, klopt. En dat zit eigenlijk zo. De eerdere onderzoeken die hebben eigenlijk onderzoek gedaan bij met een soort van inspanningen die niet intensief genoeg waren. En ook veelal bij fietsers. En als mensen dus bij een bepaalde inspanning geen gebrek aan koolhydraten hebben en ze krijgen geen last, als ze dan een hydrogel gaan nemen, dan zul je ook geen verbetering merken. Dus wat je eigenlijk nog miste was, laat nou eens even kijken van hoe het bij hardlopers zit.
Want die hebben dus vaker last van maag- en darmklachten dan fietsers.
Ja, precies. Omdat je dan dat stappen hebt, dan krijg je dat klotsen.
Ja.
Mensen die zelf hardlopen, die zullen het ongetwijfeld wel eens een keer meegemaakt hebben. Want echt veel hardlopers hebben er last van. In deze studie zijn ze gaan kijken bij goed getrainde hardlopers. En dat zijn echt goed getrainde hardlopers, want die lopen een marathon onder 2 uur 40. Wat werkt nou het beste als we die hardlopers eerst een rustige duurloop van 2 uur laten lopen en vervolgens laten afsluiten met een time trial van 5 kilometer. Dus dan zijn ze al 2 uur zijn ze zich aan het inspannen. En daarna moeten ze nog eventjes flink.
Een time trial is echt tot het gaatje.
Tot het gaatje, inderdaad, ja. Nou, dat hebben ze die hardlopers hebben ze dat 3 keer laten doen. Mm. En in willekeurige volgorde hebben ze een keer placebo hebben ze gegeven, een keer zeg maar normale koolhydraatrijke drank en dan een keer de hydrogel. En de uitkomst was, verrassend, dat de hydrogel ervoor zorgde dat en minder maag-darmklachten werden gerapporteerd door de hardlopers, maar ook dat ze qua prestaties vooruit gingen.
En wat is dan de achterliggende gedachte voor die prestatieverbetering?
Dat is eigenlijk dat de koolhydraten die je inneemt, dat die doordat ze sneller door de maag passeren, eigenlijk dat ze ook sneller door het lichaam opgenomen kunnen worden. Waardoor het lichaam die koolhydraten kan inzetten om een goed prestatieniveau te handhaven.
En is onderzoek ook al zover dat ze dat kunnen aantonen dat ook die opname van koolhydraten sneller gaat bij hydrogeldrank dan bij een gewone suikerdrank?
Het zijn vooral nog veronderstelde effecten zijn het. Maar het wordt nu wel in deze studie wordt gevonden. Er moet wel bij gezegd, het is 1 studie natuurlijk. Er moet nog meer onderzoek moeten nagedaan worden om dit te bevestigen. Waar de onderzoeken het overigens wel over eens zijn, is dat er geen negatieve effecten worden gevonden. Dus
hey, en die hydrogel, kun je dat gewoon online bestellen? Of is dat voor iedereen vrij toegankelijk? Of
is dat
hartstikke duur?
Ik moet je zeggen, ik heb het zelf nog nooit besteld. Dus over de prijzen zou ik je niks kunnen vertellen. Maar er zijn inderdaad gewoon commerciële partijen zijn er die gewoon dit op de markt gewoon aanbieden. Inderdaad.
Ja. En een transfer van dit soort bevindingen naar bijvoorbeeld wel fietsen, triatleten, schaatsers, zwemmers. Hoe zie je dat?
De onderzoeken die hiervoor gedaan zijn, die zijn gedaan bij langlaufers, maar ook bij inderdaad fietsers. En het probleem zit er natuurlijk voor een groot deel ook in dat klotsen iedere keer, die impact. En kijk, als je op een fiets zit, dan kun je makkelijker een banaantje eten dan wanneer je aan het hardlopen bent. Omdat je gewoon relatief met je bovenlichaam stil zit. Dus ik kan me voorstellen dat op de fiets dat je dan ook wel een positief effect zult merken. Maar dat is ook moeilijk om dat te zeggen in hoeverre dat zou plaatsvinden dan.
Dus hydrogel heeft...
Potentie.
Ja, exact. Potentie. Heeft potentie. Ja,
zeker.
Ja, maar dan vooral bij echt langdurige inspanningen waar je echt tot het gaatje moet gaan. Ja. Anders heeft het niet heel veel toegevoegde waarde. Of...
Nou, ik denk dat dat wel een goede kanttekening is. Dus dat inderdaad, als je echt een langdurige inspanning wil leveren... Stel je wil een goede marathontijd wegzetten... dan is dit iets wat je zou kunnen proberen.
Maar als je nooit last hebt van maag- en darmklachten?
Zeg, ja.
Nee,
ja.
Precies. Dan niet.
Maar in feite zou je ook kunnen zeggen, als dat het geval is... Probeer het gewoon in de test, in de proefsituatie, hoe het bevalt.
Je, ja. Dat is op zich wel een belangrijk punt wat je ook zegt. Kijk, los van hoe je je koolhydraat nou inneemt als duur sporter... of je fietst of dat je hardloopt... het is altijd belangrijk om in de training eerst uit te proberen van... Oké, wat voor effect heeft het op mijn lichaam? En dat je je lichaam ook daaraan laat wennen. Dus dat je niet in één keer gewoon uit het niks tijdens een marathon... of tijdens een lange etappe dat je dan allerlei dingen naar binnen gaat gieten. Want dat is natuurlijk... sowieso geen goed idee. Dus ja, training the gut noemen ze dat. Om er maar een mooie term in te slingeren.
Afrondend, zijn daar vragen nog over? Want volgens mij goed slapen, wen eraan, et cetera. Gebruik je horloge, maar luister vooral naar je coach. En hydrogel werkt, heeft potentie, maar zal nog wat verder onderzocht moeten worden. Zijn de lessen die we een beetje kunnen trekken... heel kort door de bocht uit deze drie voorbeelden.
Ja, mooie samenvatting.
Ja. Dat lijkt mij ook aardig.
Niks aan toe te voegen eigenlijk.
Het wordt natuurlijk wel steeds leuker als je onze kennis ziet toenemen. De kennis die wij hier opschrijven, verzamelen, alleen van vragen. De kennis die wij daarmee overdreven en allerlei andere trainers. De gesprekken worden daardoor en de uitdaging om het toe te passen wordt steeds groter. Hoe is dat bij Topsport Topics, is jouw gevoel? We doen dit, wordt dit nu... Dit is echt onderdeel van het gesprek nog, hè? Wordt dit nu gebruikt? Of zullen er mensen zijn die nu zeggen... verrek, ik ga morgen dat slaapritme aanpassen... en ik gooi mijn horloge overboord, want mijn coach is beter. Ik zeg maar wat. Wat denk jij, WP?
Jouw vraag is van...
Nee, ik ga gewoon eens even achterover hangen na zo'n
Het werk wat wij doen, of mensen daar überhaupt iets mee doen. Nou, ik denk dat mensen daar zeker wel iets mee doen, ja. Ik heb het gevoel dat veel coaches wel... echt bezig zijn met wetenschap tegenwoordig. En ook aan het zoeken zijn hoe ze wetenschap in hun voordeel kunnen gebruiken. En natuurlijk hebben veel staffs, hebben ook al een embedded scientist hebben ze rondlopen. De manier waarop ze die inzetten varieert nogal. Maar ik denk dat wetenschap wel een steeds belangrijkere plaats krijgt binnen het leveren van de prestatie.
En misschien in aanvulling daarop is het denk ik ook interessant dat de kennis... die wij delen als organisatie vanuit de wetenschap... dat ook ter ondersteuning kan zijn aan de beslissingen... die ze nemen binnen hun eigen sportprogramma. Dus het hoeft niet zo te zijn dat met bepaalde kennis... het hele programma overhoop gegooid kan worden. Maar het kan ook zo zijn van... goh, de dingen die wij eigenlijk misschien al jaren doen... die worden ook gewoon nu onderbouwd vanuit de wetenschap.
Ja, ik denk dat die hydrogel daar een heel goed voorbeeld van is. Want ik zie eigenlijk al jaren die bidonnetjes... ik weet niet of we merknamen mogen noemen, maar met
Martin
drank... die worden al jaren gebruikt. Dus dat is een technologie die gewoon in de atletiekwereld... en de wielerwereld en de triathlon wordt dat al jaren toegepast. Maar soms is het wel leuk als je daar data over krijgt... Nee, maar... dat kunt onderbouwen.
Het is toch niet altijd de taak van wetenschap om helemaal vernieuwend te zijn. Het kan ook bevestigend zijn op zaken of op activiteiten... of op die al worden toegepast in de sport. Daarin is die topsport natuurlijk ook zo leuk om te volgen.
Ja, dat klopt.
Ga ik jullie bedanken voor deze podcast. We gaan hem elke dag doen, begreep ik? Of...
Ja, vanaf nu wel. Dus als jij er morgen weer bent.
Ik vind het heel erg leuk. Ontzettend dank voor jullie bijdrage.
Dank je wel, Kees.
Ja, eerste keer gespreksleider.
Goed gedaan.
Dank.
Aangenomen. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Topsport Topics Highlights. De artikelen die we net hebben besproken staan in de show notes. Nog veel meer artikelen over sportwetenschap vind je op topsporttopics.nl. Als je enthousiast bent over deze podcast, abonneer je dan, zodat je direct weet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. We vinden het ook leuk als je een review achterlaat of de podcast deelt via social media.
Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.